De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
In die oude getrouwen. Shell na een nieuwe domper. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei. En Martine, ik wil graag bij jou beginnen met jouw laatste transactie. Welke was dat?
Nou, ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik doe niet altijd transacties. En dit is ook weer zo'n tijd sinds de vorige keer. Toen had ik net Darling Ingredients gekocht. Heb ik verder niks meer gedaan. We zaten goed gespreid over zowel waarde als groeiaandelen. Dus nou ja, toen zag je, zeg maar, de laatste keer dat ik bij jullie was, kwam er een beetje een draai van groei naar waarde. Of tenminste een beetje verschuiving. Nou, dus daar heb ik ook weer gewoon goed aan meegedaan voor mijn klanten. Dus nou, per saldo hoef je dan niet iedere keer de bakens te verzetten.
Nee. Welk ritme moet ik zo ongeveer aanhouden voor jou? Dan weet ik wanneer ik die vraag wel of niet moet stellen.
Nou, dat weet je nooit. Hè. Dat is zo mooi. Ik heb geen klok dat die op hele uren afgaat of zo. Maar gewoon als je gewoon ziet dat je in de goede sector, of dat je ook gewoon breed gespreid bent over sectoren, wat je eigenlijk altijd moet doen, maar dat je niet echt een gevoel hebt dat je iets moet veranderen. Nou ja, dan zie ik niet in waarom ik dat zou moeten doen. Hè. Wij zitten er voor de langere termijn in. En er zijn geen handelaren die superkort op de bal zitten en met zeg maar 50 cent in of uit gaan.
Koen, dus, heb jij spectaculairder nieuws?
Ja, we hebben wel gehandeld. En het is eigenlijk wel een bijzondere transactie voor ons geweest. We hebben afscheid genomen van Haltrust. En daar hebben we, eigenlijk sinds de oprichting van Mercurius, en zelf beleg ik voor mijn relaties nog voordat ik met Mercurius startte, ik denk al 25 jaar zo'n beetje heb ik in Hal Trust belegd. Dus dat is wel, dat was wel een ding om te gaan doen. Maar de evaluatie was dat we een betere kandidaat gevonden hadden voor die positie. Hè. We hebben meerdere houtse maatschappijen, zoals wij dat noemen, in portefeuille, waar Hal er één van is. Hè. Die hebben beursgenoteerde beleggingen, zoals SBM, maar ook niet beursgenoteerde, zoals de FD Media Groep.
En dat je het zelf even zegt.
In portefeuille. En we kwamen een andere kandidaat tegen. En dan moet je discipline houden en kiezen. En zelfs als je 25 jaar ergens in hebt gezeten, moet je kijken van wat is de toekomst en waar kan ik mijn geld het beste laten renderen.
Heeft zo'n fonds waar je 25 jaar in zit, Haltrust, heeft dat wel wat extra krediet? Bijvoorbeeld, laat ik het anders vragen. Zijn er eerder momenten geweest dat je dacht, we kunnen afscheid nemen, maar ik doe het niet, want ik weet wat ik er zo ongeveer aan heb?
Nou ja, kijk, ik vind dit, je moet beleggingen de tijd geven om te renderen. En dat heeft Hal fantastisch gedaan voor ons over de jaren. De afgelopen paar jaar was het toch al wat minder. Maar dat geeft niet, dat kan gebeuren. Dat kan de portefeuille ook heel goed hebben. Dan worden we op andere plekken wel weer gecompenseerd. Alleen, je moet wel altijd heel kritisch blijven kijken. Is dit de beste propositie? En beleggen gaat ook om discipline. En de discipline voor ons in de spreiding was, we hebben meerdere houtse maatschappijen, die vinden we allemaal betere vooruitzichten hebben. Er komt een kandidaat langs waarvan we denken, hey, dit is wel heel erg sterk. Dus moeten we geld vrijmaken. En in die afweging is Hal gesneuveld, om zo te zeggen. Dat, en in zoverre maakt het ook wat. Kijk, in de loop der jaren dat ik in media ben, zijn er toch heel veel mensen die ook Hal heel erg interessant vinden en me daar vragen over stellen. En zo ook nu met het afscheid heb ik van veel mensen vragen gekregen. Het is niet een kwestie dat we zeggen, we zien de vooruitzichten van Hal niet meer zitten en we denken dat het aandeel verder gaat dalen. Maar het is meer dat ik zeg van, goh, we hebben betere propositie. Dus moeten we geld vrijmaken.
Ik wil jullie portefeuille naar het wereldtoneel, naar Europa, naar het spel tussen de vaccins, de mutaties en het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk en ook de landen daaromheen. Was dat de reden om in actie te komen? Gisteren, vandaag, nu wordt er weer heel voorzichtig gedacht aan een herstel tussen de verbinding tussen Frankrijk en Engeland. Martine, schrikt de beurs dan?
Nou ja, dat zag je gisteren wel, dat de beurs dan toch wel even schrikt. Maar ik denk dat het een beetje een samenloop van omstandigheden is. Want op zich kan je natuurlijk verwachten dat een virus muteert. Want dat gebeurt eigenlijk altijd. Alleen je zag natuurlijk wel, de beurzen zijn best wel opgelopen. En de waarderingen zijn soms best wel hoog. En dus een beetje overspannen indruk had je wel op de beurs. Nou, dan wordt er altijd een aanleiding gezocht. En die kan je dan ook altijd weer vinden om iets van lucht uit te laten lopen. Maar je ziet dan ook wel weer dat het voor lange termijn beleggers eigenlijk maar weer een gelegenheid is om weer een beetje te positioneren voor het nieuwe beleggersjaar.
Ja, wat je ook ziet is natuurlijk wel dat die schrikreactie er is en dat de overheden dus kennelijk, zeker op het moment dat ze het idee hebben dat ze nog niet in control zijn, dat ze dan drastische maatregelen treffen, strengere lockdowns afkondigen. Wat voor gevolgen heeft dat, Martine, voor bijvoorbeeld horeca, voor luchtvaartmaatschappijen, voor bedrijven, voor fondsen die hun geld verdienen met mensen die ergens dat geld moeten uitgeven, namelijk door op vakantie te gaan of naar de kroeg te gaan?
Nou ja, dat zie je dan altijd gelijk, hè. Dat zijn de fondsen die het hardst reageren in negatieve zin. Je zag natuurlijk luchtvaartmaatschappijen fors dalen. Maar je zag natuurlijk ook de olieprijs weer naar beneden gaan. Want ja, dan denkt iedereen, dan gaan ze nog minder bewegen, zeg maar. Nog minder vliegbewegingen, nog minder in de auto zitten, noem het allemaal maar op. Terwijl er redelijk al voorgesorteerd werd op natuurlijk de wereld na corona. Nou ja, dan zie je dat het toch allemaal iets minder snel gaat dan sommige mensen hopen. Dat zal nog wel een tijdje aanhouden. Dat is een beetje hetzelfde als er weer een nieuw vaccin wordt aangekondigd. Was natuurlijk bij de eerste het allersterkste reactie in positieve zin. Maar ja, we snappen nu allemaal ook wel dat we niet allemaal morgen ingeënt zijn. Dus dat we nog eventjes een koude winter door moeten.
Het woord olie is genoemd, Koen. En dan kom je bijna automatisch ook uit bij Shell. Dat gisteren aankondigde dat het afschrijvingen zal moeten doen voor ongeveer 4,5 miljard. Ik heb het er ook kort over gehad met Jos Verstegen. En die haalde een citaat aan. Lang geleden had hij dat gehoord van een Britse analist. Shell has an amazing ability to disappoint. Kennelijk is het niet voor het eerst en misschien ook niet voor het laatst. Maar hoe moet je dit soort waarschuwingen, dit soort berichten nou lezen?
Nou ja, mij verbaast het niet. En ik ben natuurlijk al, ik ben al vrij lang negatief over Shell en de vooruitzichten. En dat wordt nu in deze pandemie verder bevestigd en geaccelereerd. Maar dat is het beeld van een grotere onderliggende transformatie die al veel langer bezig is.
En, waar ook Shell trouwens intern mee bezig is, hè?
Ja,
misschien niet voldoende.
Goed.
Ja, jullie hebben
goed
hier over getwist.
Ja, nou kijk, ik vind wij hebben de opdracht van onze relaties om ervoor te zorgen dat het geld op een zo goed mogelijke manier rendeert. En in mijn optiek is een oliebedrijf daar niet een goede methode voor. Omdat ze opereren in een onderdeel waar de prijs wordt bepaald door externe factoren waar ze geen grip op hebben. En tegelijkertijd is er een transformatie gaande die verschrikkelijk veel geld kost om je businessmodel te veranderen. En dan is er dus geen ruimte voor dingen als dividend, nieuwe investeringen.
Die is er voor Shell natuurlijk heel lang wel geweest, ruimte voor dividend.
Ja, maar dat is bullshit, want ze hebben geld moeten leren.
Ik ga even naar de andere kant van dit panel, Martine. Jij zit toch nog altijd in Shell, want als dat niet zo was, had je het net even gezegd.
Hoor. Ja, dan had ik dat gezegd. Ik zit er nog steeds in. Ik weet dat Koen er al heel lang niet in zit. Maar dat is altijd zo mooi. Dan heb je verschil. Heb je een markt voor. Ja, ik vertrouw wel in dat Shell erin slaagt om de transitie door te gaan. Ik vind Shell ook geen oliebedrijf meer, maar veel meer een gasbedrijf. Nou loopt de gasprijs natuurlijk, is er ook niet zo heel goed mee gaan. En daar zit vooral volgens mij de pijn dit kwartaal. En ze zijn bezig met de transitie. Ik heb wel vertrouwen in dat er niet alleen maar mensen bij Shell zitten die alleen maar in de achteruitkijkspiegel, maar dat er juist heel veel voor uitgekeken wordt. En natuurlijk, natuurlijk is het zo dat ze daar veel geld voor moeten uittrekken, maar je moet als belegger er ook rekening mee gaan houden dat Shell gewoon een ander concern wordt met een stabielere en een meer voorspelbare cashflow. Nou ja, dan moet je deze transitiefase door. Maar ja, ze bestaan al langer dan 3 jaar. Ze hebben ook voor hetere vuren gestaan. Dus in die zin heb ik wel vertrouwen dat Shell wel een bedrijf is wat mee kan gaan in de vaart der volkeren en ook in staat is om zich om te vormen.
Nou, ik merk dat Koen zijn moment afwacht. Want hier wordt dus wel gezegd, als je dus die transformatie tot een goed einde weet te brengen, dan ben je uiteindelijk zometeen ook minder afhankelijk van factoren waar je zelf minder invloed op hebt. En dan is het misschien juist een hele stabiele belegging, Koen.
Ja, dat kan prima zo zijn. Maar in de tussentijd vind ik dat ik gewoon mijn relaties geld moet laten verdienen. Omdat er ook voldoende tegenslagen komen die ik niet kan voorspellen. Zoals een pandemie. En als ik dan zie dat er... Kijk, ik vind gewoon een aantal bedrijven... Daar wil ik gewoon fundamenteel... zie ik niet hoe die geld gaan verdienen. Er is zo verschrikkelijk veel geld nodig voor Royal Dutch om te veranderen. Kijk naar DSM. Vroeger, weet je waar dat voor staat?
Ja, ik weet het. Ik heb een Limburgse moeder en mijn hele familie heeft daar geld mee verdiend.
En steenkolen komen er al sinds de jaren 70 niet meer uit de grond in Limburg. Ja, het bedrijf heeft zich moeten transformeren. Toen was het olie en gas uit Slochteren dat steenkool de nek omdeed. En DSM heeft zich moeten transformeren. Eerst naar een chemiebedrijf. En nu van een chemiebedrijf naar een ander soortig bedrijf. In de tussentijd is het heel erg lastig om geld te verdienen. Maar zie het als het overstag gaan van een zeilboot. Ik kom wel terug als we overstag zijn. Maar ik ga die klapgrijp niet afwachten.
Martine gaat gewoon kopje onder, hoor.
Nou ja, dat weet ik niet. Nee, dat zeg ik helemaal niet.
Nee hoor, Martine gaat niet kopje onder. Die zit ook lief breed gespreid. En die verdient ook nog steeds geld voor de klanten. Dus ik vind het... Ja, het maakt niet zo... Kijk, soms moet je... Het is het moment waarop je erbij wil zijn. Dat je er geduld voor hebt om een transformatie af te wachten. Want dan vind ik DSM wel een goed voorbeeld. Volgens mij hebben beleggers daar toch best aardig mee gedaan. Met dat aandeel.
Maar de periode daarvoor niet.
Waarom is dit een moment om erbij te willen zijn? In het geval van Shell?
Nou, omdat ik er wel vertrouwen in heb. En als het dan goed gaat... Je ziet ook natuurlijk toen de olieprijs ging stijgen... hoe hard de koers van Shell ook weer omhoog ging. Ik bedoel, het was natuurlijk heel hard gedaald. Maar als er dan ook zomaar weer 40% bij de prijs op kan... vanaf het dieptepunt, nou ja... Bedoel, je hoeft niet altijd van een vis om in watertermen te blijven. Je hoeft niet die kop en die staart te hebben. Mijn middenstuk is ook goed. Dus nou ja, dan zit ik er maar vast in. Maar ik hoef niet alleen het kopje te hebben, zeg maar. Dat durf ik wel.
Je moet tegenwoordig ook de afdeling juridische zaken goed in de gaten houden als je het hebt over Shell. Want er speelt nog altijd die zaken, aangespannen door Milieudefensie en een aantal andere maatschappelijke organisaties met steun van 17.000 burgers. Waar het gaat om het afdwingen van vergroening en het bijstellen, het verscherpen van de ambities. Is dat een reden ook voor jou, Koen, om te zeggen, nou, dit laat ik even voorbij gaan?
Ja, nogmaals, ik heb voel geen enkele verplichting om in welk aandeel dan ook te beleggen en te wachten totdat de boel gekeerd is. Dus ja, wij zitten in hele andere proposities, superbreed gespreid. Ik ga niet wachten bij Shell tot het een keer gedraaid is. Ik fiets elke dag op weg naar kantoor langs het hoofdkantoor. Prachtig, maar niet voor mijn portefeuille.
We fietsen door naar andere hoofdkantoren, namelijk die van de banken.
Zaken doen.
En dat doe ik in het gezelschap van het beleggerspanel. En daarin zit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En ook de banken die hebben het zwaar. Dat is niet iets van gisteren en ook niet iets van eergisteren. Dat is al een tijdje zo. En nu is er ook nog vanuit de ECB, de Europese Centrale Bank, het advies, het dringende advies om terughoudend te zijn daar waar het gaat om het uitkeren van dividend. Er zijn al Nederlandse banken die hebben gezegd, nou, dat respecteren wij. Martine, is dat een verstandig besluit om dat dividend voorlopig eventjes te parkeren?
Nou, dat lijkt mij wel, want op zich... natuurlijk banken zitten in een beetje zeg maar, tussen de hamer en het aanbeeld. Want aan de ene kant hebben ze natuurlijk ook die slechte periode... of zware periode, want er komen allemaal mogelijke wanbetalingen... op uitstaande leningen en door de lage rente... en de toenemende kosten van bijvoorbeeld steeds scherpere regelgeving... heb je natuurlijk steeds meer... staat dat verdienmodel structureel onder druk? En als je er dan vanuit gaat dat de rente voorlopig nog wel laag blijft... ja, dan lijkt het me handig dat je even geld wat je zeg maar, als winst uit zou keren... dat je dat nog even achter de hand houdt... voor het geval er wat meer slechte leningen komen dan je dacht.
Valt nu toch nog wel mee? Ik geloof dat het gaat over 3-4%. En van alle kanten hoor ik, ja, die banken die staan er heel veel beter voor. Die hebben verplichte buffers en die zitten daar nog weer ver boven. Dus zoveel kan er niet misgaan. Maar kennelijk weinig vertrouwen in de banken dat er ook nog dividend af kan.
Nou ja, ik denk altijd beter safe dan sorry. En dan ook, bedoel, die rente, wat ik al zei, als de rente laag blijft, blijft dat verdienmodel toch ook nog wel enigszins eufemistisch uitgedrukt onder druk staan. Ja, en dan heb je ook natuurlijk nog misschien wel heel veel mensen die even de hypotheek niet hoeven te betalen. Ik weet niet hoe lang dat duurt en hoe lang mensen hun, ook natuurlijk bedrijven hun broek kunnen ophouden. Ja. Ook als de steun van de overheid natuurlijk terug afgebouwd wordt.
Dus Koen, Mercurius Vermogensbeheer zit niet in Shell. En denk ik, voorzichtige voorspelling, ook niet al te groot in banken.
Thomas, je hebt goed naar me geluisterd de afgelopen periode. Overigens, we zitten wel in obligaties van banken. Kijk, ik vind het een beetje raar om te zeggen, we gaan vanwege dividend van een aandeel ergens in beleggen. Dividend moet een cadeautje zijn. Als het goed gaat, dan kun je dat uitkeren. En anders niet. Dan moet je ervoor reserveren. En wij hebben obligaties van banken. Die geven een hele hoge coupon. En die worden niet geknipt op het moment dat het tegenzit. Of veel later. Kijk, het is de kip met de gouden eieren. Dat moet het dividend zijn. En dat was het jarenlang bij banken. Dat was het jarenlang bij andere bedrijven, bij Koninklijke Olie. 80 jaar lang zijn dividend niet verlaagd. Dus waarom zouden ze het nu doen? Maar die tijd is voorbij. En ook onder druk, als direct gevolg van 2008... waarin toezichthouders zeggen, we gaan dat niet meer op een bepaalde manier doen. Als we jullie steunen, dan stellen we er voorwaarden aan. En een van die voorwaarden kan zijn, je mag geen dividend uitkeren. Nou, als je dat risico, dat externe risico moet aangaan voor je portefeuilles, dat wil ik niet. Dus zeg ik, van nou, dan vind ik het wel interessant om te kijken naar obligaties. Want
maar jij
banken
vindt dividend
zijn
sowieso dus niet iets om op te sturen?
Nee, absoluut niet. Nee, als je geld nodig hebt uit je portefeuille, dan houden we toch de kaasschaaf eroverheen. Maar als ik ben blij dat ik de afgelopen jaren dat al helemaal niet gedaan heb. Eigenlijk nooit.
Je zit dus nog wel in banken via obligaties. En Martinez schetst net een lange termijn toekomst waarin die banken het lastig houden door de lage rente. Maar misschien toch ook wel door de opkomst van andere partijen zoals fintechs of vreemde partijen. Dus je zit nu nog misschien redelijk goed met die obligaties. Maar als banken echt het onderspit gaan delven of een minder grote rol op zich kunnen nemen.
Ja, dat is
hoe goed je werkelijk zit.
Ja, nou ja, goed, daar hebben het. En banken proberen het wel. Hè. We hebben het net nog gehad over Van Lanschot, die nu met een low-cost carrier probeert te komen voor online vermogensbeheer. Daar Evi natuurlijk al voor opgezet hebben. Maar dan nog moet je afvragen hoe dat op lange termijn allemaal gaat gedijen. En dat zijn hele grote investeringen. En ik ga liever, nogmaals, kijken naar bedrijven die een goede vermogensgroei kunnen laten zien. En als ik dan geld nodig heb om van te leven, ja, dan haal ik wel wat geld uit die portefeuille. Dan verkoop ik wat.
Martin, hoe kijk jij naar die fintechs? Hè? Want ook die meldt zich op de beurs. Volgens mij redelijk recent weer TransferWise. Met plannen in ieder geval om tot een beursgang te komen. Een miljarden beursgang. Is dat het zoveelste signaal dat de banken, de gevestigde orde, moet oppassen?
Nou ja, dat moet dus al een tijdje natuurlijk. En ook daar, bedoel, digitalisering en natuurlijk alles waar het allemaal over gaat. Ik bedoel, ook banken zullen zich moeten omvormen. En sneller dan ze willen waarschijnlijk. En ook misschien wel sneller dan ze kunnen. Maar ik bedoel, anders word je links en rechtsom ingehaald. Ik bedoel, de wereld staat niet stil. En dat is ook een reden, juist dan door natuurlijk omdat de inkomsten best onder druk staan. Dat ik eigenlijk al heel lang dan weer niet in banken belegd ben. Doe ik ook wel eens iets niet.
We gaan
dus nee, ik denk ik.
Tot slot naar de nee, online brokers. Want dat is wel een opmerkelijk bericht in deze tijden. Thuiswerkers, die hebben nu tijd over. Die hoeven niet meer naar hun werk. En Financial Times, was het geloof ik, schreef dat vaccin ervoor kan zorgen dat mensen wel weer naar kantoor gaan. En dat ze minder tijd overhouden voor even een snelle transactie hier en daar nog een dingetje. Dus dat die brokers denken van ja, jammer dat vaccin. Koen, snap je dat?
Ja, dat snap ik ergens wel. Er zijn best veel mensen die begonnen zijn met beleggen. En die zijn fantastisch voor zo'n online broker. Want die doen, die vinden het leuk. En zeker als ze dan beginnen in een periode waarin die beurs stijgt, hè, dan gaat bijna alles omhoog. En nou, dan hebben ze een gevoel van euforie. En doe nog eens een transactie en nog eens een transactie. En dat is precies waar die brokers op draaien. Maar als het straks weer wat verder gaat. Kijk, over het algemeen zie je dat particuliere beleggers die het zelf doen, dat heel erg met golven gaat. En dat als ze dan, als het tegen zit. Ja, dan gooien ze de handdoek weer in de ring. En dan moet je weer opnieuw.
Ik hoor nu wel vaker vermogensbeheerders pleiten voor het inhuren van vermogensbeheerders. Maar dat zou wel je advies zijn.
Nou ja, het zou gek zijn als dat mijn advies niet zou zijn. Nee. Maar daar wil ik nu niet direct op aansturen. Het is meer dat als je kijkt naar wat is de cyclus van gaan beleggen. Hè, en ik zelf, maar ik denk ook Martine, we zijn jaren geleden begonnen met beleggen. En misschien ook wel uit een soort van hobby. Daar hebben we ons vak van gemaakt. Omdat we misschien heel vroeg daar al in aanraking mee kwamen. En dan leer je al dit soort dingen. En uiteindelijk groei je uit tot professional. Maar de eerste beginfase, dat gaat letterlijk met vallen en opstaan. Ook op de beurs. Ja. Ik ken maar weinig beleggers die elk jaar een fantastisch rendement maken. En alle indexen.
Er zit natuurlijk ook wel een verschil, Martine, en dat verschil wordt in dit panel wel eens gemaakt. Tussen beleggen, de lange termijn in de gaten houden en flitshandel, speculatie, nog even snel een transactie. Is dat waar die beginnende beleggers zich veelal mee bezighouden?
Ja, dat zie je natuurlijk ook in de populaire aandelen of de aandelen waar het meest in gehandeld wordt. Dan heb je toch een beetje kuddegedrag dat iedereen door dezelfde deur naar binnen wil om met z'n allen sommige aandelen te kopen of bitcoins of whatever. En dan als je zo, dat vind ik inderdaad ook helemaal geen beleggen, dat is gewoon lekker gokken. En dat is,
prima.
Ja, nou, dat is helemaal prima natuurlijk. Dan is het precies wat Koen zegt, dan heb je twee keer succes. Nou, dan vind je jezelf de meest briljante belegger die er bestaat. En dan durf je nog steeds iets meer en dan ga je nog verder.
Ja, hoe prima is het, hè? Want in het nieuws is ook Robin Hood, hè? Ook de broker, als je het toch nog zo mag noemen. Beboet van $65 miljoen. Daar speelde van alles. Mensen die verslaafd werden. Mensen die uiteindelijk ook geen uitweg meer zagen. Er heeft een 20-jarige jongen zelfmoord gepleegd na een fout. Die gerelateerd is aan hoe Robin Hood zijn zaken wel of vooral niet geregeld had. Is het spel voor die online brokers niet een einde, maar wordt dat aangescherpt, denk jij, Martine?
Nou, dat weet ik niet. In het geval van Robin Hood ging het ook over, zaken die tussen 2015 en 2018 speelden. En dat was dan dat ze de informatie van hun particuliere beleggers, zeg maar de handel, dat ze dat doorgaven aan de flitshandelaren, wat op zich niet verboden is. Maar je moet het wel duidelijk transparant over zijn. Dat is natuurlijk het hele verhaal altijd, dat je transparant bent over kosten. Dus dat die eigenlijk, al die particuliere beleggers blijkt dan ook weer, gratis bestaat niet. Want er wordt natuurlijk gewoon iets met gedaan met jouw informatie. Dus dat die daardoor iets van $34 miljoen extra kosten eigenlijk in rekening gebracht zouden krijgen. Nou, het gaat er meer om natuurlijk. Sommige mensen moet je wel eens tegen zichzelf beschermen. Maar ik denk ook, dan moet je zorgen dat je je klantinformatie op orde hebt. En ja, dat moeten wij als vermogensbeheerder, moeten wij dat als geen ander. Zodat je ook mensen een beetje beschermt tegen zichzelf soms. Dat ze niet te veel risico kunnen lopen. Maar ja, helemaal voorkomen kan je dit natuurlijk nooit. Want iedereen kan gewoon een ordertje inleggen. Goed. Om dat maar zo te noemen.
Je kan het niet helemaal voorkomen. Moet het worden aangescherpt? Is die situatie rondom Robin Hood iets wat symptomatisch is voor wat er op andere plekken ook gebeurt?
Ja, absoluut. Kijk, zo'n online broker verdient een belangrijk deel aan het doen van transacties. Alleen, over het algemeen staat vast dat het doen van transacties niet noodzakelijkerwijs goed is voor je portefeuille. Daar begonnen we mee. Hè? Martine die terecht zegt, er zijn ook vaak periodes waarin je helemaal geen transacties doet. Hè? Wij nu, na 25 jaar, nemen we afscheid ergens van.
Ja, als je dan per transactie zou worden betaald, dan schiet het niet echt op.
Die brokers die kunnen daar geen kerstpakket van kopen, kan ik je vertellen. En daar zijn ze natuurlijk wel naar op zoek. Dus die proberen je een impuls te geven, hè, met nieuws, met allerlei andere, om er een spel van te maken en te zorgen dat je uiteindelijk veel transacties doet. En dat is niet correct. Weet je, dat noem je in onze business, noem je dat churning. Gewoon
ook
veel
daar zou je
omdraaien.
Wel beter van kunnen worden, niet alleen als broker, maar toch ook als klant van die broker. Of kan dat op de lange termijn nooit uit?
Nou ja, ik vraag het me af. Kijk, je moet je keuze, als je heel veel handelen is over het algemeen niet goed voor je rendement. Tenzij het echt misschien met algoritmes, maar dan zit er een structuur achter. Dan zit er een bepaalde discipline achter. En dat heeft dit vaak niet in zich. Het is vaak een nieuws-item wordt er op je afgevuurd en dan wordt de suggestie gedaan om erop te gaan handelen.
Ja, ja, dus wij zijn ook medeplichtig.
Nou ja, soms wel.
Oh jee. Nou, hier in het kader van de ijzeren discipline moet ik zeggen, het zit er weer op. Ik heb de klok als echte strenge meester. Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer, dankjewel. Blijf lekker in Shell als je daar prettig bij voelt. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, ook dank voor jouw komst. Dit was het voor BNR Zaken doen wat betreft vandaag. Morgen dan zet ik de bloemetjes buiten met Marco van Zijverden van Dutch Flower Group. Hij is bezig aan zijn laatste dagen als topman. En wat voor dagen zijn dat? Met een coronavaccin dat eraan komt, maar toch ook tegelijkertijd die beperkingen richting het Verenigd Koninkrijk. Hoe je daar als bedrijf en als vertrekkend topman mee om moet gaan, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan. Tot morgen.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en 3:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.